Argos, de boeken.
Vandaag, precies een jaar nadat president Trump zijn intrek nam in het Witte Huis, verschijnt de Nederlandse vertaling van Fire and Fury, Vuur en Woede, bij uitgeverij Prometheus. Mark Chavan, boekenrecensent van Argos en als columnist verbonden aan de correspondent, las de Nederlandse versie. Hij las ook nog Deals en dodenlijstjes, wie durft er nog te getuigen, van de hand van Marianne Huske. Daarover straks, maar eerst het boek van Michael Wolff over het Witte Huis onder Trump. Er is veel over gezegd, niet in de laatste plaats door Trump, die zichzelf tot genie uitriep nadat Wolff had geconstateerd dat de president nog net niet zwakzinnig is. Dag Mark.
Goedemiddag Mark.
Het boek is 2 weken uit in de Verenigde Staten, nu al in het Nederlands vertaald. Knap staat je werk van Prometheus of lees je de haast ervan af?
Nee, dat valt wel mee. Ik zag dat 6 mensen het vertaald hebben, dus ze hebben het boek in stukjes geknipt. En een bewonderenswaardig staaltje snel vertalen geleverd.
Er hebben al heel veel voorpublicaties overal gestaan. Heeft het boekje toch nog verrast?
Ja en nee. Het geeft een dermate goed beeld van de chaos in het Witte Huis van Trump, dat je toch nog geschokt kan raken als je tot je laat doordringen dat wat we denken dat het machtigste en belangrijkste land in de wereld is, geleid wordt door een aantal totaal onopgeleide, ongerichte projectielen die elkaar ook nog de tent uitvechten. Dat wisten we allemaal wel. Maar als je het hier beschreven ziet, als journalist hou ik wel van een goed citaat. Het vervelende is dat het boek bestaat uit bijna helemaal alleen citaten. Wat dus de suggestie wekt dat Michael Wolff permanent onder de tafel heeft gezeten.
Heeft hij dat ook?
Met zijn opnameapparatuur, nee.
Hoe heeft hij dat gedaan dan?
Ja, dat is het toch wel heel bijzondere. Hij heeft kans gezien, ik denk met een combinatie van list en bedrog, om de indruk te wekken, al tijdens de campagne van Trump, dat hij hem serieus nam. Hij heeft hem al geïnterviewd toen hij kandidaat was en kansloos leek. Hij heeft stukjes geschreven over hem en zijn mensen die bijna flatteus waren. Dus het leek alsof hij in hun kamp zat. En ik denk, ik weet niet of hij dat opzettelijk heeft gedaan of dat hij dat toen voelde. Hij heeft zich in stukken, hij is mediaverslaggever. Hij heeft het vaak over de collega's. En hij schrijft over Hollywood en het is een beetje een roddeljournalist. Maar hij heeft begroet met een vrij fel stuk geschreven van de traditionele media moeten niet zo ontzettend negatief over die Trump schrijven. Want hij wordt nu onze president.
Dus toen was hij gekozen. Deze man laat ik binnen in het Witte Huis.
Dus zij dachten, dat is een goeie. Die gaan we binnenlaten en die gaat voor ons laten zien wat een bevlogen beweging dit is. En het gekke is dat niemand echt, zo chaotisch was dat Witte Huis toen, niemand heeft echt gezegd, gaan we dit doen en onder welke voorwaarden en wie mag die spreken en wat mogen ze zeggen. Maar de een liet hem binnen en bij de ander zeiden, ja, ik mag van Trump komen, dus ik wil jou ook graag spreken.
Niemand controleerde dat.
En niemand controleerde dat. En dus de een gaf dan een aanbevelingje voor het andere gesprek. Hij heeft bij mijn weten, wat ik heb kunnen achterhalen, niet een permanente Witte Huispas gekregen. Die krijg je echt heel moeilijk. Maar hij heeft toch zo vaak afspraken weten te maken, uitgenodigd door dan is de een, dan is de ander, dan een vervolgafspraakje weer bij de een, dat hij in het halletje waar je dan zit te wachten tot je wordt verder geleid in de West Wing, dat sommige mensen wel het gevoel hadden dat hij daar een eigen plekje had. En dat is natuurlijk toch heel knap voor een journalist.
Wat voor achtergrond heeft hij? Eigenlijk meer een society-journalist, ja, een roddeljournalist.
Ja, Hollywood Reporter is ook een blad waar hij in schrijft. Hij heeft ook wel in New York Magazine, wat een weekblad is wat zowel de serieuze journalistiek als heel veel koken en eten en uitgaan en roddel in New York. Heel prettig blad. Daar heeft hij allemaal moois. Ik las hem altijd graag toen ik correspondent was, omdat hij toch wel wist wat er in allerlei wereldjes gebeurde. En het was bekend dat hij het niet met ieder detail zo letterlijk nam. En bij dit boek moet je je dus ook voortdurend afvragen, weet hij dit zeker? Het is niet op de klassieke manier dubbel gecheckt. Hij heeft zelf ook, geeft hij eerlijk toe, dat hij van sommige belangrijke gesprekken 2 deelnemers gesproken heeft. En dat hij dan moest kiezen voor welke versie hij het meest geloofwaardig vond. Ja, dat is natuurlijk, Sommige mensen zeiden, het is geen non-fictie, het is fictie. Maar het is helaas fictie die erg dicht bij de waarheid komt.
Sterk nog, Trump heeft gezegd, het is fantasie.
Ja, maar Trump is zelf fantasie. Dat is dus wat, daarmee denk ik dat het toch een heel representatief boek is. Omdat hij het feit dat Trump feiten in de klassieke zin afgeschaft heeft. En de New York Times en de Washington Post die keihard werken om de feiten te achterhalen tot fake news kampioenen heeft benoemd. De Washington Post heeft nu geteld dat de president tot nu toe 2000 leugens, en iedere dag komen er een paar bij, heeft uitgesproken. Maar de feiten zijn in zijn eigen Witte Huis ook niet op welke manier dan ook stabiel. Dus die mensen zijn onderling ook bezig elkaar te beliegen en te fantaseren. Dus als Trump zegt dit is fantasie, ja, dat is eigenlijk een hoge onderscheiding in Trumpland.
Wie vocht allemaal tegen wie in het Witte Huis dat eerste jaar van Trump?
Ja, wat dat betreft, er zijn ook mensen die zeggen dit boek is heel erg ingegeven door Steve Bannon, de kwade genius die ontslagen is, maar die de campagne heeft gered en die toen de belangrijkste algemene adviseur op het Witte Huis werd. Dat is een man van een heel diep bruin-zwart soort alt-right conservatisme. Die zien eigenlijk Amerika de rest van de wereld knock-out slaan. En vrezen voor allerlei oorlogen en verdoemenis. Op niet-christelijke basis. Je hebt ook christelijke varianten van dit soort einde der dagen filosofie. En de andere vleugel was wat hij dan spottend in de woorden van Bannon noemt, Jarvanka, dus Ivanka, de dochter van Trump, en haar man Jared Kushner, die ook een betrekkelijk loesje, onroerend goed ontwikkelaarsfamilie vertegenwoordigt. Maar dat is dan in dit Witte Huis een soort
nette man.
Een soort nette, bijna op democraten lijkende zakenmentaliteit, pragmatisch. Nou, die twee vleugels bestrijden elkaar in dit boek. En je kan de indruk krijgen dat misschien wel 2/3 van het boek uit de mond van Bannon komt. Maar Wolf claimt dat hij ook met al die anderen gesproken heeft. Sommige mensen ontkennen dat hij met Bush heeft, met Trump heeft gesproken. Maar zelf zegt hij duidelijk dat hij wel met Trump heeft gesproken.
Het kan waar zijn, het kan niet waar zijn.
De waarheid is een totaal los speeltje. En wat dat betreft is het boek denk ik het beste wat we tot nu toe hebben. Serieuzer gaat het niet toe. En er wordt af en toe eens een nieuwe verse generaal ingezet als stafchef of als veiligheidsadviseur. En die vindt Trump dan ongelooflijk saai, blijkt weer uit andere quotes. Want die hebben het over dezelfde dingen als waar ze het gisteren ook over hadden. In plaats van te reageren op Fox News of MSNBC, waar die dan wat linkser is en waar die zich boos op kan
wat
maken.
Wat klopt het dat Trump, dat heeft in de voorpublicaties gestaan, 's ochtends vroeg wakker wordt, in pyjama, televisie gaat kijken, zich opwindt en dan gaat twitteren?
Ja, en ik denk dat dit boek voldoende illustreert dat hij dus niet leest. En dat ook de meer opgewonden medewerkers in het Witte Huis hem af en toe een notitie willen voorleggen. Een heel dik rapport in één A4'tje samenvatten. Maar een A4'tje is iets wat hij niet leest. Dus dan moeten ze het uitlekken naar een televisiezender, zodat hij het in zijn televisieconsumptie de strekking van het rapport tegenkomt.
En dat doen ze
en daar
dan
kan hij dan op reageren. En dan hebben ze een antwoord voor hem klaarleggen.
En klopt het dat hij de hele dag cheeseburgers eet en cola light drinkt?
Ja, en wat dat betreft is het dus ook totaal fake news. Die dokter die van de week verklaarde dat hij hartstikke gezond was en dat hij 200 had kunnen worden. Daarmee verraadde hij zich, want er is nog nooit iemand bij mijn weten 200 geworden.
Nou, Trump kan de eerste
het
zijn.
Het zou wel heel toevallig zijn als je dit menu
hij is wel een genie, volgens mij zelfs.
Dus wat dat betreft, deze dokter hoort ook totaal in de fantasiewereld van Alice in Trumpland.
Denk je dat het nu ordentelijker toe gaat? Want een heleboel van die hoofdpersonen van het eerste jaar in het Witte Huis zijn inmiddels ontslagen of verdwenen, waaronder inderdaad Steve Bannon. Zou het nu minder chaos zijn of niet?
Generaal Kelly, die dus nu de baas van het kantoor is, doet daar erg zijn best voor. Sinds die er stafchef was, kon Michael Wolff ook niet meer binnen glippen. Dus het zou kunnen zijn dat het aantal blunders en vormen van interne tegenspraak minder wordt. Maar aan de andere kant, het is Kelly nog niet gelukt om Trump van de Twitter-knop af te houden. Dus als alles geregeld is, dan zorgt Trump er zelf wel voor dat de chaos redelijk op peil blijft.
Het is een gigantische bestseller in Amerika, dat wordt het vast ook in Nederland. Is het ook een goed boek?
Nou ja en nee. Ik vind ja, omdat het dus een beeld geeft. Ook al kan je niet alles even letterlijk nemen en kunnen de accenten heel zwaar anders liggen. Hij heeft toch maar kans gezien met journalisten, listen en lagen om aanzienlijk veel mensen te spreken en een beeld te schetsen dat, ook als je ziet wat er naar buiten komt, wel haast moet kloppen. Ik lees Michael Wolff in zijn tijdschriftstukken altijd vanwege de sappige details en dingen die vaak later toch wel blijken te kloppen. Het is geen begnadigd schrijver. Daarom denk ik ook dat die vertaling door 6 mensen niet zo hindert. Want het is niet een verfijnde literaire stijl. Het is niet. En het tweede bezwaar is dat hij dus beter is in het oppikken van spanningen en fitties tussen mensen. Hij heeft niet een gevoel voor politiek. Dus de politieke verslaggevers van de grote kranten die dag in dag uit deze chaos politiek trachten te volgen en te duiden, die zeggen hij heeft echt fouten gemaakt. Dingen weet hij niet.
Het tweede boek dat je hebt gelezen gaat over kroongetuigen, zware criminelen die strafvermindering krijgen van justitie in ruil voor het afleggen van verklaringen over meestal hun voormalige partners in crime. Het boek heet Deals en Dodenlijstjes en is geschreven door Marjan Huske, vroeger heel lang werkzaam als misdaadverslaggever van Vrij Nederland, nu freelancer. Ze had een persoonlijke reden te schrijven ook, hè?
Ja, ze heeft zelf. Ze was geen kroongetuige, maar wel getuige van een ETA-aanslag met doden. En heeft daar min of meer haar burgerplicht gedaan door de politie daarover te informeren. Was gis genoeg om te vragen of dat stil kon blijven. En heeft ervaren dat dus die toezegging niks waard bleek te zijn. Binnen de kortste keren wist de ETA het en stond bij haar in de tuin in Nederland. Dus ze heeft hem behoorlijk geknepen. En ze zal als misdaadverslaggever van het verschijnsel kroongetuigen. Politieinformant zal ze heus al wel geweten hebben, maar dit maakt het voor haar
van
wel
dichtbij.
Acuter. Van wel dichtbij.
Het boek gaat over mensen die betrokken zijn bij misdaad zelf en er dan voor kiezen om hun oude maten te verraden. Wat krijgen ze in Nederland in ruil daarvoor terug?
Nou ja, ze schrijft heel duidelijk dat ze heeft een heel aantal gevallen in kaart gebracht. En dat lukt soms beter dan andere keren, omdat het allemaal geheim is en allemaal angst. En mensen die zoekgemaakt zijn in het kader van zo'n programma, dus ook niet in het telefoonboek staan, zal ik maar zeggen. De Gouden Bergen en de villa in de tropen, waar sommigen van dromen, die wordt nooit gegeven. Wat er voor bedragen over tafel gaan, daar komt ze toch in de meeste gevallen niet achter. Het gaat vaak om een betrekkelijk armoeig soort gesleep tussen flatjes en vakantiehuisjes. Waarbij het soms de zoekgemaakte kroongetuigen zelf zijn die aan hun familie laten weten op welke camping ze zitten. En dan moeten ze weer pijlsnel verplaatst worden. Want als het bij de familie bekend is, dan lekt het snel uit. Er zijn altijd vijanden.
Het is helemaal niet leuk om in zo'n beschermingsprogramma te zitten.
Je moet wel tegen een betrekkelijk onopwindend, maar wel angstig en vrij sober bestaan kunnen. Dus dat kiezen van, ik laat de opwinding van het milieu laat ik achter en nu ga ik een deugdzaam leven leiden. Ja, dat is moeilijk. Het wordt ook moeilijker in een digitale wereld waar het elektronisch patiëntendossier aan je vorige naam hangt. Om maar iets praktisch te noemen.
Je zou het niet aanraden, kroongetuige worden?
Nou, als je naar Curaçao wil gaan, zou ik gewoon een kaartje boeken en op eigen kosten proberen te gaan. Maar dus,
want de kans dat je in een centerparkhuisje eindigt is groter.
Is groot, ja. En zij noemt van een aantal getuigen ook dat justitie het niet kan waarmaken, de bescherming.
Mag ik je bedanken voor de recensie van Fire and Fury, Vuur en Woede van Michael Wolff, vandaag verschenen in Nederlands vertaling bij uitgeverij Prometheus, en Deals en Dodenlijstjes van Marjan Huske, uitgegeven bij Balans. Wilt u Argos terug horen?